Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef,
Arne Slot en De Vraag.
Volgens mij heb ik al heel vaak, ik vind het bijna bizar dat ik er elke keer terug moet komen. Ik heb nu al 2-3 keer en ik denk dat de gemiddelde trainer zegt, joh, kap nou eens met die onzinvraag.
Nou ja, daar gaan we het over hebben. De Conference League, is het nou een serieuze prijs of een troostprijs? Champions League voetbal deel 2, de Nations League misschien wel naar Nederland en wat er verder ter sprake komt in deze AD Voetbal Podcast van 14 april. Vandaag met Sjoerd Massou.
Etienne, vertel me eerst,
ja?
Eerst wat er in het verleden allemaal op 14 april is gebeurd in de voetbalgeschiedenis.
Heel graag. Gerelateerd aan PSV, ik zoek tegenwoordig het feitje uit bij de dag en de actualiteit. 14 april 1971 raakt de Ierse grensrechter David Barrett bewusteloos in het PSV-stadion doordat hij een bierblikje naar het hoofd krijgt. Dat noemen ze, uiteindelijk hebben ze ook het bierblikjesincident genoemd in 1971. Het was de halve finale van de Europa Cup 2 voor bekerwinnaars. PSV tegen Real Madrid. En tijdens dat duel krijgt hij een bierblikje, vol bierblikje tegen zijn hoofd. En raakt hij bewusteloos. De eerste vorm van supportersgeweld in Nederland.
Ik moet zeggen, ik ken dat verhaal. Ik ken wel het asbakincident bij NAC Feyenoord. Ik ken ook het incident met de grensrechter, met Bertus Kuwaars, als speler van PSV. Deze is mij nieuw.
Nou, dus zoek hem even op, want elke 10 jaar, of is het als het weer 10 jaar verjaard is, het was vorig jaar, was het 50 jaar geleden, komt het weer ergens terug in de archieven, zeg maar. Maar dit was, toen gooiden ze met bierblikjes. Tegenwoordig is het gewoon bierglazen, dus het is al zo oud als de weg naar Rome.
Maar wel plastic bierbekers gooien ze tegenwoordig.
Dat is wat anders
blikjes
dan,
is nog ernstiger.
Ja, vol blikje, ja. Maar goed, dat was 1971. PSV, vanavond een actie in de Conference League. Gaan we straks over praten. Ik wil even beginnen met Champions League voetbal. De ploegen die door zijn in de Champions League uiteindelijk naar de halve finale. Nou, we hebben Liverpool, Benfica is uiteindelijk in 3-3 geëindigd. Maar ja, Liverpool speelde met een B-team ongeveer. Atletico Madrid, City eindigde in 0-0. En dat betekent eigenlijk dat Manchester City dus door is. Die hebben die 1-0 voorsprong weten te verdedigen. Zitten er verrassingen? Ja, behalve Villarreal, zitten er voor de rest nog verrassingen bij de halve finalisten voor jou?
Nee, Villarreal is duidelijk de grootste verrassing. Dat blijft natuurlijk ook het mooiste verhaal. Een soort dorpsclub die op dit podium komt. Dus dat kan bijna niet mooier. Is eigenlijk nog te weinig aandacht voor geweest, hè, de afgelopen 20 jaar. Terwijl die club al heel erg lang fantastisch presteert. Mm-hmm. Nee, en verder, ja, dat zijn allemaal zulke grote clubs. Het hangt echt van details af, steeds opnieuw. Dat Benfica is daar een uitzondering in. Daar kon je wel een beetje van uittekenen dat die tekort zou schieten tegen de superclub, zeg maar. Maar verder City of Atletico, ja, dat is toch een beetje 50-50.
Ja.
En nu in het voordeel van City. En uiteindelijk denk ik over 2 wedstrijden toch ook wel verdiend. Kijk, in Engeland bouwde Simeone 2 verdedigingsmuren op. En nu speelde City een beetje laf en afwachtend. Ja, op punten zou ik zeggen zit hij terecht door.
Ik vond het een prachtige uitspraak van Sjoerd de Vos bij Ziggo. Die zei, het is een heerlijke wedstrijd is het toch. Ze had alleen bij het laatste kwartier moeten beginnen. Want dat was eigenlijk het mooiste kwartier van de wedstrijd. Met kansen, vooral voor Atletico, enorm veel kansen. Maar ja, dan moet die bal nog wel in dat netje natuurlijk. Hè?
Zo is dat.
Ja.
Als je er met 0-0 afgaat, dan mag je als Atletico met de manier waarop zij voetballen natuurlijk niet piepen. Dan moet je het maar afmaken.
Dat is waar. City dus, halve finalist. We hebben Liverpool, we hebben Real Madrid en Villarreal. Het is een beetje Engeland-Spanje, hè?
Ja, maar goed, dat zijn toch ook de laatste 10 jaar wel een beetje de sterkste competities. Dus het is niet onlogisch dat je dat terugziet in zo'n halve finale. Al kan het ook wel weer per jaar verschillen. Hè? We zijn altijd heel erg geneigd om daar allerlei tendensen in te zoeken. En soms is dat terecht, want soms heb je heel veel Engelse ploegen. Nou ja, dan is het nogal logisch. Maar het wisselt ook nog wel eens van jaar tot jaar. En ook van 3 jaar tot 3 jaar. We hebben ook een tijd gehad dat we zeiden dat de Duitsers aan de macht waren. En dan was het een jaar later weer helemaal anders. Dus dat wisselt nog wel eens. En dat heeft ook wel een beetje met toeval te maken soms.
Ja, is het niet zo dat bij Villarreal is toch dat verhaal dat zij de club zijn van de tegeltjes, van de keramiek tegeltjes?
Zeker. Villarreal is een stad van keramiek.
Ja.
En het stadion is ook Estadio de la Ceramica. Hè?
Mm-hmm.
Dat is vernoemd naar dat keramiek. Maar ja, het mag amper een stadje heten. Het is meer een veredeld dorp. En het is ongelooflijk. Het is een soort... Ja, wat kun je nou mee vergelijken? Hè? Met misschien de opkomst van Heerenveen in de goede jaren, zou ik maar zeggen. Als een soort dorpsclub die echt meetelde in Nederland. Nottingham Forest. En natuurlijk in Engeland. Ook, dat blijft een van de mooiste sprookjes uit de voetbalgeschiedenis. Nottingham natuurlijk ook geen mega grote stad. En eigenlijk een betrekkelijk kleine club. Ja, dat lijkt het denk ik dan nog het meest op. Ja, het wonder van Forest. Alleen bij Villarreal, omdat ze al zo lang meedoen in de top, zijn we het een beetje gewend geraakt. Maar het blijft natuurlijk ongelooflijk.
Ja, het zou een beetje hetzelfde zijn inderdaad dat Heerenveen nu de halve finale van de Champions League haalt ongeveer. Daar kun je het mee vergelijken qua plaats, qua grootte wat achterland zit.
Ja, bijvoorbeeld. En dat ze dat dan ook nog jarenlang volhouden om structureel toch wel in de subtop van Europa mee te doen.
Ja. Ik zat me te bedenken, dit is bijna een voetbalreiziger weer. Hè? Je hebt het ooit gemaakt dat je op pad bent in het buitenland met programma's om stadions te bezoeken. Maar dit is er wel eentje, toch? Die moet eigenlijk op het lijstje.
Villarreal hoort er ook bij, zeker.
Dat is waar. Ja. Goed, nou, de Champions League behandeld. Laten we maar eens even doorgaan naar het Nederlands clubs. Want die komen nu in actie in de Conference League. Ik las het artikel van jou met Pierre van Hooijdonk. En die zei, ja, het is toch een beetje alsof je de Conference League winnen voelt een beetje als promoveren naar de Eredivisie. In plaats van dat het een soort prijs is. Doen we nou niet te geringschattend over deze Conference League?
Ik vind dat een beetje tussenin ligt. Ik vind dat je niet geringschattend moet doen over die Conference League. Want het is een hartstikke leuk toernooi. En het is ook het is een Europees toernooi waar echt wel een aantal mooie clubs in zitten. Maar ik snap ook wel dat je niet de polonaise loopt van kijk ons nog eens meedoen in de top van Europa. Want dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Ik snap eigenlijk wel wat Pierre zei. En kijk, het lijkt altijd een beetje alsof dat een soort downplayen van succes is. Maar het is ook wel een realistische kijk op de dingen. Dit toernooi heeft eigenlijk geen geschiedenis. Is er eigenlijk bijgekomen. Is ook niet te vergelijken met de oude situatie waarin je nog dat Europa Cup toernooi voor bekerwinnaars had. Dit is echt een toernooi dat eigenlijk achter de Europa League is geplakt voor zeg maar de afvallers daar. En als je het een beetje als divisie wil zien, Champions League, Europa League, Conference League, klopt dat natuurlijk ergens ook ongeveer wel. Kijk maar naar PSV. Die hebben in alle drie de toernooien gespeeld. Als je het ene toernooi, als je het niet redt, kun je altijd nog naar de volgende. Dan was dat natuurlijk vroeger met de Champions League en Europa League ook wel. Sterker nog, Feyenoord in het jaar dat ze hem wonnen. Gingen ook van de Champions League, werden derde in de pool en kwamen uiteindelijk in de Europa League terecht. Maar ja, dit is natuurlijk wel nog een verdieping lager dan destijds. En ja, ik denk dat je het zo moet zien. Natuurlijk is het een mooie prijs, natuurlijk is het een feest waard. Maar de statuur en de status van het toernooi is natuurlijk, is natuurlijk wel minder dan de Europa League. Het is geen jut en jul, ben ik het helemaal niet met Van Gaal eens. Maar het is ook geen... Geen gerenommeerde Europese prijs, denk ik nog.
Nee, omdat hij nog niet zo bekend is. Omdat hij voor het eerste jaar wordt gespeeld. Maar uiteindelijk heb je wel gewoon een Europese prijs. Zoals een beker ook altijd een prijs is voor een trainer, toch? Die roepen dat ook altijd. Het is een prijs.
Ja, tuurlijk is het een prijs. Nee, ja. Maar daar is geen discussie over. Nee. En al is het maar om de herinneringen. Al is het maar om de transferwaarde van spelers. Hè? Want spelers worden meer waard als ze op het Europese podium acteren. Worden ook sneller gezien, simpelweg. Nee, het is voor Feyenoord en ook voor PSV trouwens, niet te vergeten, is het hartstikke goed om zo laat in het seizoen nog mee te doen in Europa. Maar je zou eigenlijk wel willen, en volgens mij zei Pierre dat ook, dat PSV en Feyenoord toch wel op Europa League niveau acteren, althans dat de norm is. En dat de Conference League meer is voor clubs zoals, dan mag je van AZ niet zeggen, maar ik noem ze toch. AZ, Utrecht, Vitesse, die categorie.
Ja. Overigens begonnen we, jij zei het net al, het is een toernooi voor Feyenoord. Het is heel gek dat in het collectieve gedachtegoed rondom die Conference League denkt iedereen, dat is een toernooi voor Feyenoord. Terwijl PSV er ook nog in zit natuurlijk. Je vergeet het bijna.
Ja, dat is apart. Maar dat komt denk ik wel ook wel een beetje door de manier waarop het Europese seizoen van PSV verlopen is.
Ja, dat is waar, ja.
Die zijn natuurlijk ook langzaam een beetje weggezakt. En Feyenoord, heeft natuurlijk best wel in die Conference League, moeten we erbij zeggen. We hebben daar natuurlijk best wel leuk in gepresteerd. En die zijn ook steeds een ronde verder gekomen. Dus dat heeft zich echt opgebouwd tot waar ze nu zijn. En bij PSV was die route natuurlijk totaal anders. Ik denk dat wel een rol speelt.
Ja, laten we dan eens even vooruitblikken op die wedstrijden te beginnen bij Feyenoord dat in Slavia in Praag het moet opnemen tegen Slavia. Deze persconferentie, en dan gaat het natuurlijk niet over die wedstrijd, maar dan gaat het natuurlijk over het feit dat is Slot eventueel de ideale opvolger voor Erik ten Hag bij Ajax. Want daar gaat het na het vertrek van ten Hag naar United vooral over. En Slot is daar niet helemaal mee eens dat het daarover moet gaan.
We staan voor in de kwartfinale van de Conference League en dan moet er nog een tweede vraag overheen komen. Ik vind dat...
Hij was een beetje geïrriteerd.
Ja, ik zag het fragment gedeeltelijk terug. Mag ik vragen wie de vraag stelde? Gaat het niet om dat die vraag niet gesteld mag worden, maar wie vroeg dat?
De eerste vraag kwam van Martijn Krabbendam. Kan je uitsluiten in vrije woorden of dat je naar Ajax gaat? Hè? Want die uitsluiting is nooit volledig zeg maar zo gezegd. En daarop doorging, omdat hij niet zei, ik ga niet naar Ajax, ging ESPN door met een tweede vraag. Daarover.
Ja, zo. Oké, het was dus van twee verschillende media. Ja, nee, daar ging het mij voor om. Nee, ja, prima. Kijk, ten eerste mag die vraag natuurlijk gewoon gesteld worden. Laat dat gezegd zijn. Ten tweede heeft Slot het ook nooit helemaal uitgesloten. Als je goed op zijn woorden let in een eerdere fase. En ten derde, en hij gaat het niet doen, laten we daar maar even van uitgaan. Maar ten derde is hij natuurlijk de perfecte trainer van Ajax.
Ja.
Daar kun je niet omheen. Je kunt er heel lang over filosoferen. En je kunt net als Huntelaar en Hamstra en Van der Sar nu aan het doen zijn, kun je allerlei lijstjes gaan maken. En prioriteiten opschrijven. En op al die lijstjes zal Slot minimaal top 2 zijn.
Hij staat maar in ieder geval op het lijstje, ja.
Puur qua kwaliteit. Ik weet niet of hij op het lijstje staat. Misschien nee. Zeggen zij ook wel van, ja, dat gaan we niet doen. Of dat kan nu niet. Dat zou goed kunnen. Maar als je puur kijkt naar het type trainer, het voetbal dat hij voorstaat. Toch ook wel zijn voorkomen. Ja, dat is heel simpel. Dan zou hij natuurlijk wel bij Ajax passen. Alleen het sentiment is natuurlijk ook niet onbelangrijk. En daarom is die vraag ook zo gevoelig. En daarom reageert hij daar ook zo gevoelig op natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja, maar die vraag mag echt wel gesteld worden. En hij kan er toch ook gewoon op zeggen. Nee, ik zal nooit naar Ajax gaan.
Nee, maar hij zegt, en daar gaat het natuurlijk om. En daar, journalistiek gezien, gaat daar natuurlijk het mechanisme werken. Hij zegt in die antwoorden, ook in die persconferentie weer, ik zie het niet gebeuren.
Nee, precies.
En ik zie exact. Het niet gebeuren, laat ruimte over. Dat is een beetje een Ruttiaans antwoord.
Ja, nee, maar exact. Maar dat deed hij in een eerdere fase ook al. Daar begon ik volgens mij ook het verhaaltje mee. Hij laat een opening. En dan kun je niet de journalist verwijten dat er toch wel even op wordt doorgevraagd. Dat is nogal logisch. En ook weer, wat ik net al zei, omdat je gewoon, je kunt er niet omheen dat het een hele logische trainer zou zijn. Nogmaals los van het sentiment dan voor Ajax.
Ja, want in Nederland is er geen enkele trainer zeg maar die Ten Hag zou kunnen opvolgen toch uit de Eredivisie, behalve Arne Slot.
Nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want voor je het weet staat hier een woedende menigte voor de deur. Want ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik zou het ook heel erg, ik zou het voor Feyenoord heel erg pijnlijk vinden. Maar nee, objectief gezien zijn die er natuurlijk niet. Ja. Ook Peter Bos niet. Peter Bos wordt natuurlijk ook veel genoemd. En snap ik ook wel, heeft best een goede periode bij Ajax gehad. In een heel andere fase van de club. Hè. Was toen nog in de tijdperk voor de torenhoge salarissen, zou ik maar zeggen. Haalde nog heel knap de Europa League finale. Maar hij heeft natuurlijk, als je naar de laatste jaren kijkt, heeft hij natuurlijk weinig gewonnen. En ook weinig bovenin meegedraaid op een structurele manier. En kun je bovendien wel zeggen, is het voetbal dat hij voorstaat niet een beetje kamikaze in de moderne tijd? Dus vind ik ook zeker geen uitgemaakte zaak. Dus dan kom je al, daarna kom je al heel snel in het buitenland. Of ze moeten bij Ajax denken, we schuiven iemand door. Maar dat zie ik met Johnny Heidinga ook nog niet gebeuren.
Nee, ja, de andere naam die dan bij supporters nog wel eens valt op Twitter, zie je Bielsa voorbij komen. Dat is dan een soort van droomgedachte. Die heeft natuurlijk al 521 banden van Ajax liggen. Die kan bestuderen vanaf de jaren 70 tot nu.
Ik zou Bielsa geweldig vinden, persoonlijk. Dat zou alleen maar voor het verhaal het mooiste zijn. Wij hechten natuurlijk alleen maar verhalen.
Ja.
Uiteindelijk, daar zijn wij voor. En met Bielsa ben je verzekerd van een schitterend verhaal. Maar dan haal je wel een trainer binnen waarvan je nooit precies gaat weten hoe het uitpakt. Want hij is geniaal, maar hij is ook gek.
Ja.
Dus het kan binnen een half jaar kan hij dan weer vertrokken zijn.
Ja.
Het kan ook een enorm succes worden, dat moeten we afwachten. Maar het zou sowieso een schitterende stunt zijn. Maar ook dat zie ik niet gebeuren hoor.
Nee, maar goed, we zouden het hebben over Feyenoord.
Staat verdorie in een kwartfinale van de Conference League. En dan moet er nog een tweede vraag overheen komen ook.
Nee, je hebt gelijk ook. Laten we doorpraten over Feyenoord. Ja, want ik wil de trainer niet boos maken. Dan wordt hij zo meteen, dit gebeurt allemaal met ontbijt morgenochtend. Je weet het nooit. Feyenoord in de Conference League, Slavia Praag. Op voorhand denk je, je hebt altijd tegen gespeeld. Je hebt er niet van verloren. Maar toch, ergens denk je in dit duel.
Zeker. Die, die, uh, die mentale dreun van de Kuip, ja. die ga je ook nog wel voelen in deze wedstrijd. En je gaat ook in de aanloop naar deze wedstrijd, gaan spelers toch af en toe nog eens even terugdenken aan die 3-3, die totaal onnodige 3-3 met die kilo Utrecht tango goals die daarin vielen. Hè? Want ja. dat zijn de ergste goals om tegen te krijgen. Zeker in die slotseconden. Dus dat schuurt en dat jeukt. En daardoor heb je hebt wat meer. Je kan je minder permitteren natuurlijk. Want je mag niet verliezen. Dus het is een lastige uitgangssituatie. Maar tegelijkertijd. Ja, Feyenoord is wel gewoon een betere ploeg dan Slavia. Dat hebben we in die eerdere fase van het toernooi natuurlijk ook gezien. En je bent nog steeds eigenlijk wel een beetje verplicht om die halve finale te halen als Feyenoord zijn. Dat klinkt misschien gek. Want wat mag je van Feyenoord verwachten in Europa?
Ja.
Maar simpelweg op basis van wat ze dit seizoen hebben laten zien, zijn ze de favoriet.
Op voorhand verwacht je niks van Feyenoord in een Europees seizoen. En dan overleef je de poolfase in die Conference League en dan kom je verder. En dan ineens verwacht ook iedereen, nou ja, er zijn al Feyenoord supporters die kaartjes voor Tirana hebben gekocht. Ineens verwacht iedereen dat je ook gelijk de finale haalt. Zo snel kan het dus gaan, hè?
Ja, maar die Feyenoord supporters die hadden in de poolfase al kaartjes voor Tirana gekocht, toch?
Die waren optimistisch.
Die hadden er sowieso alle geloof in. Nee, tuurlijk, dat is ook zo. Maar je bent nu toch waar je bent.
Ja.
Je staat nu toch in die kwartfinale. Je speelt toch tegen Slavia Praag. Een toch wel Europees gezien modale tegenstander. Waar je al een paar keer van hebt gezien dat je voetballend beter bent. Ja, dan moet je de lat ook hoog leggen. Dan moet je niet denken van ja, alles is mooi meegenomen.
Nee.
Je moet gewoon doorzien te komen.
Nou ja, en ook omdat eerder dit seizoen vaker is gezegd, je moet niet kijken, ook door Guus Til, waar we vandaan komen. Je moet kijken waar je naartoe wilt. Dat zei Til al een aantal keer in een persconferentie. Dus als
mooi,
je dat
mooi gezegd en zo is het precies.
Ja, dus als je ergens naartoe wil en je wilt verder groeien, dan moet het doel voor Feyenoord nu zijn kampioen worden. Dat wordt hem niet. Tweede worden ook niet. Dan maar de finale halen van de Conference League.
Nou ja, dat is helemaal waar. Ja. Dus die norm moet je jezelf ook stellen.
En dat zal denk ik in Eindhoven ook gezegd worden door Roger Schmid. Denk je niet? We kunnen die beker nog wel winnen, maar laten we ook eventjes die finale halen van die Conference League.
Tuurlijk.
Of is het DAS Conference League?
DAS Conference League. Ik moet even over nadenken. Ik zoek het even op. Ik ga even naar mijn oude meester Ostendorf bellen. Ja, ik had een Duitse meester, die heette Ostendorf. Ja? Een schitterende naam, toch?
Ja, schitterend, ja.
Ja.
Maar de PSV, dit is wel, het kampioen worden ze ook natuurlijk niet meer waarschijnlijk. Ja, de kans is heel klein. Dus dan is het vooral doorgaan op dit soort toernooien, toch?
Ja, natuurlijk. En de beker hebben ze, in feite strijden ze nog op drie podia. Al wordt dat kampioenschap natuurlijk heel moeilijk. Nogal wie dus dat PSV er ook vol voor zou gaan. Die hebben een zwaardere tegenstander.
Ja, maar wel thuis.
Die hebben wel het thuisvoordeel, ja, precies. Ja. Dus dat wordt een beetje van hetzelfde. Je mag toch hopen dat een van de twee bij die laatste vier komt. Want anders wordt het toch een beetje een nachtkaarseffect. Dan hebben we een heel leuk Europees seizoen gehad. En dan sta je op de drempel van de laatste vier. En dan zou je geen ene Nederlandse ploeg hebben. Dat zou heel jammer zijn.
Ja, het mysterie maar de weken. Heb jij dat al een beetje ontrafeld? Hoe het toch kan dat die jongen steeds weer geblesseerd uitvalt en steeds weer dat er wat is?
Nou ja, ik weet niet of het echt een mysterie is. Ik denk dat het echt wel gewoon met een soort aangeboren fysiek te maken heeft. En zoals je dat met Robben natuurlijk ook gezien hebt,
ja. Heb
je meer van die jongens gehad. En het is heel sneu, omdat je vreest ook wel een beetje. Omdat het is nog zo'n jonge speler. En het kan ook de opmars van je carrière natuurlijk heel erg stagneren. Kijk, we zijn altijd heel erg geneigd om voetballers heel jong, heel groot te maken. En als toptalenten, supertalenten te beschouwen. Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk ook heel, heel bepalend. In kun je net de stap maken naar de Europese top? Of moet je een dusdanig lange omweg nemen dat het eigenlijk nooit lukt? En Madueke, ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast, eerlijk gezegd. Want het is wel heel, het lijkt bijna structureel dit.
Ja, wat dat betreft is dat wel pijnlijk. Dat je steeds dat soort momentjes hebt, dat je steeds denkt, nu komt hij er. En iedereen zal waarschijnlijk zijn best doen om hem fit te houden. Maar dan zit er inderdaad wel, wat steeds terugkomt, is toch lastig, ja.
Nou, ik denk ook dat je er als speler zelf zeker niks aan kan doen. Kijk maar naar Robben. Die leefde voor de sport. Die deed er echt alles en alles en alles aan. En raakte toch zo vaak geblesseerd. Ja, dat kun je hebben. En zeker met zo'n explosieve speler. Zoals zij allebei zijn of waren.
Ja. Ik heb even een uitspraak voor je. En mijn vraag is aan jou om te raden van wie deze uitspraak komt. Ja? Een privilege om hem in het team te hebben. Is dat A, een uitspraak van Erik ten Hag over zijn aanstaande samenwerking met Cristiano Ronaldo? Is het B, Pochettino over Messi, die soms wel eens op de bank zet, maar dat hij nog steeds een privilege vindt om hem in het team te hebben? Of C, Xavi over Luc de Jong?
Ja. Ja, je maakt het me wel heel makkelijk, deze meer keuze. Want het kan natuurlijk alleen maar C zijn. Ja. Ja, anders zou je hem niet opwerpen.
Nee, dat snap je ook wel. Maar Xavi, die dit soort dingen zegt over Luc de Jong. Ik vroeg me af, wanneer zou een ik lees ook die boeken terug, zeg maar, over Barcelona. Simon Fuller, daar gaat het dan over dat Ibrahimovic niet past bij Barcelona. Dat het niet loopt, dat je een lange, kopsterke spits. Dat is eigenlijk niet Barcelona natuurlijk. Hè? En dat is het bijzondere eraan.
Nee, dat is het bijzondere eraan en ook het mooie eraan. Ja. Het is echt, het is cliché, maar dit is natuurlijk ook weer een soort jongensboek. En je hebt wel meer van dat soort atypische Barcelona-spelers gehad. Zoals je ook heel veel atypische Ajax-spelers hebt gehad, die het op een bepaalde manier nog best wel leuk kunnen doen. En ook een soort, hoe zeg je dat, popster-status? Nee, anti-held-status.
Anti-held, ja.
Dat is wat Luc de Jong natuurlijk nu heeft.
Ja.
En juist omdat hij op zo'n enorme achterstand begon en stoïcijns doorging en heilig geloofde in zijn eigenlijk heel specifieke kwaliteiten, ja, zijn ze dat nu gaan waarderen. En dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Hij moet daar ook gewoon nog zeker een jaar blijven, ook vanuit Barcelona perspectief. Ja, het is toch heerlijk om zo'n speler in je team te hebben.
Ja, nee, dat
hij zeurt nooit. En je weet altijd dat je in de slotfase nog een soort joker achter de hand hebt. Van gooi die ballen maar voor de goal. Ja, het is geweldig.
Ja. Hij gaat in de Europa League spelen natuurlijk, hè, met Barcelona, Luc de Jong. Kijk je al een beetje uit naar de Nations League in Nederland? Zie je het al voor je? De Nations League joins the Netherlands.
Huh? In het eindtoernooi, hè, bedoel
ja,
je dan?
Ja, het eindtoernooi, ja. Precies, ja.
Ja, of ik het voor me zie. Nou ja, ik zie het best voor me. Op zich. Maar het hoeft voor mij nou ook weer niet per se.
Nee. Het is geen EK of een week. Het is een beetje de Conference League organiseren, de finale daarvan.
Ja, dat is nou ook een jut en jul toernooi om met Louis te spreken. Ja. Ja. Ja, de vorige keer was dat eindtoernooi in Portugal. Hè?
Ja.
En daar plaatste Nederland zich ook voor. Ja, het is meer het faciliteren van een paar interlands dan dat het nou echt een toernooi is.
Ja.
Dat je echt het gevoel hebt van nou, we hebben nou toch een toernooi dat we aan het organiseren zijn. Nee joh, je faciliteert gewoon een stuk of vier wedstrijden. En die speel je dan in Amsterdam en Rotterdam of in Eindhoven en Amsterdam, weet ik veel wat ze gaan doen. Ja, en that's it.
Ja, 14 tot 18 juni is de finale volgend jaar. In januari worden toegewezen. We hebben wel concurrentie, hè? België, Polen en Wales.
Ja, nou ja, we gaan het helemaal meemaken, heetje.
Ja.
Harry Been is daar niet meer voor, hè?
Nee, ik ben ook benieuwd wie ze nu hebben aangetrokken. Want bedoel, er moet toch iemand op de fiets zometeen weer bij de UEFA tulpenbollen brengen en dat soort dingen natuurlijk. En er moet natuurlijk, er moet wel een KNVB-promotieteam worden ingezet natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook.
Ruud Gullit op de fiets. Marianne
van Leeuwen voorop en dan Ruud Gullit achterop.
Ja, dat lijkt me een prima plan. En die gaan dan samen een bosje tulpen brengen en dan zeggen ze, hè, wij willen de Nations League.
Wij zouden het wel weten met die lobby.
Ja, nou, ik denk dat ze al lang dat helemaal hebben uitgedacht dat we binnenkort de foto's krijgen. Daar vrees ik een beetje voor. Jij?
Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Nou, we gaan het in de volgende podcast nog uitgebreid bespreken.
Nou, de volgende podcast, die van morgenochtend, daar gaan we het vooral hebben over Feyenoord en PSV, die dan gespeeld hebben. Gaan we kijken hoe dat is afgelopen in de Conference League en vooruitblikken op de bekerfinale doen we morgen met Maarten Wijfels. Dus Sjoerd, dank voor vandaag en ik spreek jou volgende week weer.
Yes, tot volgende week.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.